Wel, broeders en zusters, vanavond het thema de bloedbruidegom. En we willen met elkaar gaan naar Exodus 4. Exodus 4, en dan willen we lezen met elkaar de versen 18 tot en met 26. Exodus 4, en dan vanaf vers 18 tot en met 26. En als dan dat gesprek is beëindigd tussen de Heere en Mozes. De Heere, zoals we vanmorgen ook met elkaar gezien hebben, die Mozes dan aanspreekt vanaf die brandende, vanuit die brandende braamstruik. Dan nadat de Heere dus tot hem gesproken heeft, dan lezen we in vers 18. Toen keerde Mozes naar zijn schoonvader Jeter terug en zeide tot hem: ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders die in Egypte zijn en zien of zij nog leven. En Jetro zeide tot Mozes: ga in vrede. Want de Heere had tot Mozes in Midian gezegd: keer terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden zijn dood. Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug. Ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes: nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen: zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Onderweg nu in een nachtverblijf kwam de Heere hem tegen en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon, raakte daarmee zijn voeten aan en zeide: voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet hem met rust. Bloedbruidegom, zeide zij toen, met het oog op de besnijdenis. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, Mozes die dan, zoals we kunnen lezen in vers 18, dan terugkeert naar zijn schoonvader Jeter. Valt het u op dat hier twee namen worden gebruikt voor de schoonvader van Mozes, Jeter en Jetro. Het is vanzelfsprekend dezelfde persoon. Jeter betekent overvloed en Jetro betekent voortreffelijkheid. Wel twee bijzondere mooie betekenissen van deze twee namen. Hij keerde terug tot zijn schoonvader Jeter en zeide tot hem: ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders die in Egypte zijn en zien of zij nog in leven zijn. En Jetro zeide tot Mozes: ga in vrede. Letterlijk staat er: wandel in vrede. Wandel in shalom. Het is opmerkelijk dat Mozes feitelijk niets vermeldt over de ontmoeting die hij heeft gehad met de Heere. Eigenlijk is hij heel schaars met de berichtgeving aan zijn schoonvader. Ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders. Mozes, die eigenlijk altijd zijn volksgenoten als zijn broeders beschouwde en daar ook met een broederlijke band mee verbonden wist. Maar het is eigenlijk heel sumier. Hij wil dan zien of zij nog in leven zijn. Wat de reden ervan is dat Mozes niet meer informatie kwijt kon misschien aan zijn vader, aan zijn schoonvader, we weten het niet, was het dat de communicatie niet optimaal was. Of had het misschien dan toch nog te maken met de twijfel die we in het voorgaande gedeelte steeds hebben beluisterd bij Mozes. Mozes die wel gezonden wordt naar de farao, maar eigenlijk telkens weer allerlei ja, tegenwerpingen opwerpt. Hè? Dat hij, ja, hè, dat hij zwaar is van tong enzovoort enzovoort en eigenlijk zichzelf niet in staat ziet om die missie ten uitvoer te brengen. Hoewel we natuurlijk ook tegelijkertijd hebben gezien dat de Heere hem daarin ook op een heerlijke wijze ook tegemoet is gekomen. Hè? De Heere die belooft dat hij met Mozes zal zijn. En uiteindelijk zelfs, hè, als hij het dan nog niet aandurft, hè, dat dan uiteindelijk ja, de Heere hem hè, die woorden zal geven. En dan Mozes niet rechtstreeks hè, tot de farao hoeft te spreken, maar dan die woorden hè, mag leggen weer in de mond, om zo te zeggen, van Aaron. En die dan uiteindelijk dan ook het woord zou doen. Bijzonder is wel dat we, als we dan lezen in Exodus 18, daar gaan we nu niet naartoe, want we hebben dat gedeelte wel eens eerder ook al met elkaar gelezen in deze conferentie, dat Mozes, als hij dan in een later tijdstip zijn schoonvader Jethro ontmoet in Exodus 18, dan praat hij voluit over alles wat de Heere gedaan heeft. Hè. Hij vertelde over ja, hoe de Heere voortdurend, ik citeer even. Toen vertelde Mozes zijn schoonvader al wat de Heere, farao en de Egyptenaren had aangedaan, ter wille van Israël, alle moeite die hen onderweg getroffen waren en hoe de Heere hen had gered. Het is prachtig hè, dat Mozes in dit eerste gedeelte van Exodus 4 eigenlijk nog voortdurend eigenlijk worstelt met zichzelf. Hè. Maar ja, als hij dan vervolgens heeft mogen aanschouwen wat de Heere allemaal gedaan heeft en dat zelf ook heeft ervaren, dan is hij er ook zo vol van dat hij dan, als hij dan zijn schoonvader ontmoet, zoals we willen zeggen, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dat zien we dan ook gebeuren in die ontmoeting. En dan is het ook geweldig dat Jethro zich dan ook verheugt over al het goede dat de Heere gedaan heeft. Dat Jethro dan ook zegt, geprezen zij de Heere die u gered heeft uit de macht van de Egyptenaren. En dat hij dan zegt vervolgens in vers 11 van Exodus 18. En nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Prachtig dat getuigenis dan van Jethro. En zelfs dan dat Jethro dan zelfs ook brandoffers en slachtoffers brengt aan de Heere God. Toen ik dat zo op mij in liet werken, moest ik denken aan de vele reizen die ik heb mogen ondernemen. Op ontzettend veel plekken in de wereld waar we ja, de Joodse gemeenschappen hebben bezocht. En Gerda zal dat ongetwijfeld wel kunnen bevestigen. Nou, vooral die laatste dag zo, valt het ons altijd weer zwaar. Het valt ons eigenlijk ook altijd zwaar, zeg ik dan maar heel eerlijk, ook het afscheid. Dat hebben we nog nooit geleerd. Dat was voor ons geen routine. Dat is eigenlijk elke keer weer moeilijk geweest. En er zijn periodes geweest dat ik wel zo'n 4 maanden van huis was. En Gerda dus met de kinderen alleen dan achterbleef. En dan, ja, dan is die periode, die is altijd een beetje moeilijk. Die laatste dagen, of die laatste weken zelfs. Dan weet je dat, dan komt dat afscheid. En ja, je hebt dan enerzijds heb je dat afscheid. En aan de andere kant ook, ja, die vraag van hoe zal het gaan? Hè? Dan hebben we altijd daar natuurlijk wel voor gebeden dat de Heer ons de weg wijst. Hè, waar dan ook naartoe te moeten gaan. En dat is Australië geweest, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Turkije, Marokko, noem maar op. Veel ook in Rusland gereisd, enzovoort, enzovoort. En dan ben je ook altijd weer benieuwd van, ja, hoe zal zo'n reis gaan verlopen? Hè? En ook moet ik dan ook maar heel eerlijk zeggen, ook wel vaak de twijfel in je hart van, als het maar niet uitloopt op een fiasco, hè? Ja, zoals er zijn best wel gebieden waar we naartoe zijn geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan Marokko en ook Turkije, waar we dan met een auto vol, een grote bus vol met Bijbels daar naar binnen reden. En dat waren ja, islamitische landen. En kom je de grens over? En hoe gaat dat allemaal aan de grens? Nou, daar zou ik een avond vol over kunnen praten. Dat zal ik u dan nu besparen. Maar hoe we dan eigenlijk elke keer weer hebben gezien, hè, hoe de Heere voorziet en hoe de Heere dan ja, ogen sluit ook aan de douane en hij de deuren opent om dan vervolgens toch weer zo'n land ook weer binnen te komen en dan ook die Joodse gemeenschappen te mogen bereiken met het woord van God, dan zie je God aan het werk en dat is zo geweldig. Maar vooraf, althans zo heb ik dat zelf altijd ervaren, ja, is er toch die aanvechtingen van hoe zal het gaan en ja, hoe zal het allemaal uitpakken. Als je dan terugkomt, hè, ja, dan zit je vol verhalen zeg, hè. Dan het ene verhaal na het andere, hè, wat de Heere gedaan heeft. En dan zie je dan kun je eigenlijk alleen maar hè, met grote vreugde en dankbaarheid terugkijken op de wonderen die de Heere dan in die periode heeft verricht. Dus, nou, dat is dan even een persoonlijke noot wat ik in deze Bijbel, aan deze Bijbelstudie dan toevoeg. Ik hoop dat u me dat vergeeft. Maar het is wel, hè, wat ons betreft ook wel deze situatie zoals het hier ook beschreven wordt, ook wel herkenbaar ook in het werk. Zoals we dat inmiddels 28 jaar hè, al mogen doen door Gods genade. Ja, en dan Jetro's wens, hè, ga in vrede, zegt Jetro. En je hebt eigenlijk bijna wel het idee dat een profetische uitspraak is geweest van Jetro. Als hij zegt, ga in vrede, wandel in vrede, zoals er letterlijk staat. Want we lezen namelijk in het volgende vers, 19, de Heere had tot Mozes in Midian gezegd, keer terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden, zijn dood. Waaruit we overigens kunnen concluderen dat er dus meerdere zijn geweest die het op het leven van Mozes hebben gemunt. Niet alleen Farao, maar kennelijk dus ja, veel meer mannen die het dus op het leven van Mozes hebben gemunt. Maar zij zijn alle dood, zegt de Heere. En ik denk niet dat dat een toevallige samenloop van omstandigheden was, dat deze mannen allemaal zijn gestorven. En ik denk dat we ook daarin ook de hand van de Heer mogen zien. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, op hele kleine schaal zien wij hier hoe uiteindelijk de Heer de vijanden van Mozes en het volk hè, uiteindelijk heeft gedood. We lezen in Exodus 14 dat de Heeren op de dag dat hij dan de Israëlieten verlost en uit de macht der Egyptenaren, lezen we in Exodus 14 vers 30, dat Israël zag de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen. Hier zien we het kleinschalig, de mannen die Mozes naar het leven stonden, zij waren allen dood. En dat ja, daarachter schuil gaat eigenlijk hoe groot, in veel grotere schaal uiteindelijk de Heeren niet alleen dat volk zou verlossen, uit Egypte, maar ook van Egypte, van de Egyptenaren, van de legers van Farao, die dus de dood hebben gevonden in de Schelfzee. Ja, en dan lezen we in vers 20, daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, Gersom en Eliezer is de andere naam, ja, en die nam hij dus mee, maar, en zijn vrouw Zippora en ook de staf, hè? Ook Mozes nam de staf in zijn hand. Ja, dat staat er niet, de staf Gods in zijn hand, ziet u? Het zijn vaak toch wel die details die wel, ook wel belangrijk zijn voor een belangrijk begrip. Het was, in eerste instantie was het de staf van Mozes, hè? Maar die staf van Mozes, ja, die werd de staf van God. En daarmee, zo hebben we ook vanmorgen gezien, hè, zijn heel veel wonderen en tekenen dan ook verricht, hè, door middel van die staf. Die staf die natuurlijk enerzijds tot een staf Gods werd, waarmee de Heere zijn volk Israël verloste. En tegelijkertijd ook de staf Gods, waarmee de Heere ook in het gericht heeft getreden, om zo te zeggen, met het volk van Egypte, met de legers van Farao. En eigenlijk ligt daar denk ik ook wel een mooie typologie in opgesloten. We hebben dat ook al eerder gezien. Er zijn eigenlijk twee momenten hè, dat, dat Mozes naar zijn volk gaat. De eerste keer dat hij naar zijn volk gaat, dat was dan 40 jaar voor deze geschiedenis. Ja, toen zegt dan Stefanus in Handelingen 7 vers 25, toen hij die Egyptenaren had doodgeslagen, hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in, zegt Stefanus, concludeert hij, geïnspireerd door de Heilige Geest. En daarin zien we dan ook weer de typologie van de Heer, van Mozes, die een type is van Christus. Bij zijn eerste gaan naar zijn broeders was daar wel de verwachting dat zij zouden inzien dat de Heer door zijn hand dat volk zou verlossen, maar zij zagen het niet in. En zo was het ook bij de eerste keer dat de Heer Jezus kwam tot zijn volk. Hij kwam tot het zijne, zo begint Johannes eigenlijk in zijn eerste hoofdstuk, althans in vers 11 dan. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijne. Denk overigens, interessant om dat even goed ons voor te stellen. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam ook tot de zijnen. Ziet u, daar zit verschil tussen. Het zijne, dat is het land, de stad. De stad van de grote koning, Jeruzalem, enzovoort, enzovoort. Hij kwam tot het zijne. Het was zijn land. Maar hij kwam ook tot de zijnen, zijn volksgenoten. Ziet u? Alleen de zijnen hebben hem niet aangenomen. Althans niet bij zijn eerste komst. Maar we weten dat bij zijn wederkomst zij wel de Heere zullen aannemen. Dan zullen zij zien, Zacharia, in wie zij gestoken hebben. Zij zullen hem aanschouwen. Of sterker, zegt de Statenvertaling, ze zullen mij aanschouwen. Dat is eigenlijk nog sterker. Ze zullen mij aanschouwen, zegt de Heer. Het is de Heer zelf die daar dat uitspreekt. En ja, ook opmerkelijk dat dus Mozes daar gaat dan met zijn staf. En ik zei net al, die staf, die enerzijds is tot verlossing van het volk Israël. En anderzijds tot oordeel. Van het volk Egypte. Wel, ik moest ook denken aan Psalm 2. Waar staat dat de Heere straks ook een ijzeren knots zal hanteren. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots. Hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dan gaat het over de zoon. Een prachtige psalm, Psalm 2. Waar het gaat over de machthebbers der aarde die samenspannen tegen de Heere en zijn gezalfde, en zijn Messias, de gezalfde. Het gaat daarover de zoon. Het is een prachtige psalm die in feite ook zo fijn is, ook om als je met Joodse mensen ook spreekt over de verschillende schriftplaatsen waarin de Heer Jezus Christus dan wordt geopenbaard. Daar is psalm 2, zo een van die prachtige psalmen waarin dan ook eigenlijk dat evangelie in dat oud-testamentische context, maar dan toch profetisch, dat evangelie zo prachtig eigenlijk wordt weergegeven. Dat eindigt dan ook met de woorden: kus de zoon opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toren. Maar het eindigt dan met welzalig allen die bij hem schuilen. Nou, dat is eigenlijk Johannes 3 vers 16. Allen die bij hem schuilen, die zijn wel gelukzalig bij hem. Dus ook in dat opzicht een prachtig evangelie wat in die tweede psalm ook ligt opgesloten. Maar waar het mij dan vooral om te doen is, dat we als het ware die staf van Mozes weer gesymboliseerd, die typologie eigenlijk weer terugvinden in die roede of in die ijzeren knots die de Heere dan heeft, waarmee hij dan die tegenstanders van hem zal verpletteren. En zo als een pottenbakkerswerk zal stuk slaan. En ja, daarin zien we dus in feite ook de tweede keer van zijn komst naar deze wereld, wat een komst zal zijn in gerechtigheid en heerlijkheid. Hij zal dan komen om de volkeren te oordelen, maar tegelijkertijd ook om zijn volk natuurlijk te verlossen. En dan zegt de Heer in vers 21 tot Mozes, van Exodus 4 weer. Nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar, staat er dan, ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Oh, dus Farao was een stok en een blok. Hij kon er eigenlijk zelf dus niets aan doen. Niet Farao is verantwoordelijk, maar het is de Heere die verantwoordelijk is. Want ja, als je hart wordt verhard, dan wie ben jij dan? Hè? Dat je dan je hart zou kunnen verzachten en de Heere zou kunnen gehoorzamen. Maar broeders en zusters, zo'n tekst, en daarom is het altijd zo belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. Zo'n tekst moeten we natuurlijk ook zien tegen de achtergrond van de verdere geschiedenis. Inderdaad zou de Heer het hart van de farao verharden, zodat hij het volk niet zou laten gaan. Maar dat wil niet zeggen dat van begin af aan de Heer dat hart van farao heeft verhard. We lezen namelijk dat tot en met de vijfde plaag, je kent wel die zweren die als puisten dan uitbreken, tot en met de vijfde plaag zien wij elke keer weer opnieuw het goddelijk commentaar dat farao zijn hart verhardde en het volk niet liet gaan. Dus het begint bij farao zelf. Farao is degene die zijn hart verhardt elke keer weer opnieuw bij de eerste vijf plagen. En eigenlijk moet je al constateren dat het natuurlijk al veel eerder heeft plaatsgevonden. Dat natuurlijk ook ongetwijfeld dat geweten van Farao ook gesproken moet hebben toen hij al die Joodse jongetjes wilde uitmoorden. Hij moet dat ook al eerder ook al dat bewustzijn hebben gehad toen Mozes daar voor hem stond samen met Aaron en die wonderen en die tekenen daar in eerste instantie in klein comité heeft laten zien. Toen heeft hij eigenlijk al moeten inzien dat de Heere aan zijn hart wilde werken. Dat hij zich zou moeten overgeven aan de God van Israël. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dan vanaf de zesde plaag, dan zien wij dat de Heere het hart van Farao gaat verharden. Dan is er... En dan denk ik maar weer aan de rode lijn van Obama. Dan is er een lijn gepasseerd. Dan is er een grens gepasseerd. En dan komt er een moment dat de mens niet meer terug kan. Althans in deze geschiedenis. Dat er eigenlijk geen weg meer terug was voor Farao. En vanaf dat moment is het de Heere die dat hart van Farao gaat verharden. En het is opmerkelijk hoe gedetailleerd dit alles in de schrift is opgetekend. En ik denk, broeders en zusters, dat ook zo zorgvuldig en zo gedetailleerd is opgetekend, dus de eerste keren dat Farao zelf zijn hart verhardde en dan later het moment dat de Heere dat hart van Farao gaat verharden. Het is als het ware alsof de Heere zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardig handelen laat zien. De mens is niet een stok en een blok. Het is bij de Heere nooit dat hij een mens zal veroordelen omdat hij niet heeft gekund. Nee, hij zal de mens uiteindelijk, als er een veroordeling komt en een straf zal komen, dan is het gij hebt niet gewild. Dat is het criterium. En dat is feitelijk ook wat de Heere ook in deze geschiedenis ook wil laten zien. De Heere die ook laat zien dat hij in zijn handelen rechtvaardig handelt. Dat hij de mens altijd eerst benadert met zijn genade. Altijd eerst de mens voor een keus stelt. De mens in de gelegenheid geeft om zich te bekeren. Maar als die mens die genade afwijst. Als die mens voortdurend eigenlijk structureel. Die liefdevolle hand van God afwijst. Ja, dan blijft er niets anders over dan het oordeel. Want, en zo hebben we dat al eerder, dacht ik, een keer gezien. God verheerlijkt zich ofwel in zijn verlossing, in zijn genade. En daar geeft natuurlijk de Heere de voorkeur aan. Daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. Maar hij verheerlijkt zich hoe dan ook toch altijd anders in zijn oordeel. En zo zie je ook dat uiteindelijk een farao ook een vat is geworden waarin de Heere zich heeft verheerlijkt. Alleen niet door zijn genade, maar door zijn oordeel. Want God verheerlijkt zich altijd. Vandaar ook dat Paulus ook zegt in Filippenzen 2, dat alle tong zal belijden dat Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. En dan zegt hij die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Straks zal inderdaad alle tong moeten belijden dat Jezus is Heer, want God verheerlijkt zich. Hoe dan ook, linksom of rechtsom. Wel nu, deze geschiedenissen staan niet op zichzelf. En feitelijk moeten we ook constateren dat ook in de toekomst weer een periode zal zijn dat de mens, nadat God voortdurend die boodschap van genade en liefde heeft uit laten gaan naar de mens, dat er een moment gaat komen dat de mensheid, althans een groot deel van de mensheid, zijn hart gaat verharden en dan komt tot een bepaald punt waarvan de Heere zegt tot hiertoe en nu niet verder, nou is het gebeurd. En u zult dat lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Er zijn meer voorbeelden. Denk ook aan Romeinen 1, waar de Heere hen ook overgeeft, de mensheid overgeeft aan zijn hartstochten, enzovoort, enzovoort. En daarmee als het ware de mens implodeert. Je hebt exploderen en imploderen. De mens die implodeert, doordat hij op een gegeven moment wordt overgegeven aan zijn eigen hartstochten en zijn lusten. Tegen de wetten van God in, enzovoort, enzovoort, allerlei schandelijkheden bedrijft. Maar goed, dat laten we nu heel even voor wat het is. We gaan nu naar 2 Thessalonicenzen 2, waar we dit principe heel duidelijk beschreven vinden. 2 Thessalonicenzen 2. Vanaf vers 9... Ja, laten we maar even lezen vanaf vers 8. Hè. Dan zal de wetteloze zich openbaar, heeft u het gevonden. 2 Thessalonicenzen 2. Vanaf vers 8, dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. En dan vers 9, en dat, om die verse gaat het mij even. Daarentegen is diens komst, welke komst? Wel, van dus die wetteloze. Diens komst is naar de werking des Satans, broeders en zusters. Met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Vanmorgen kwam er een zuster naar me toe. Ze zegt, het is eigenlijk wel wat, hè, wat daar ook heeft plaatsgevonden. Want het is inderdaad opmerkelijk dat ook de tovenaars van Farao ook in staat waren om water te veranderen in bloed. Hè? En een staf te veranderen in een slang. En en kikvorsen te formeren. Uitzonderlijke wonderen die daardoor die tovenaars van Farao werden verricht. Tot het moment dat de muggen kwamen. En toen zeiden ze, hey, dit kunnen we niet, dit is de vinger Gods, weet je nog? Maar tot die tijd hebben zij dus geweldige wonderen en tekenen gedaan. En feitelijk vinden we dat dus ook hier weer terug. Want Satan, zijn macht is natuurlijk beperkt. Maar dat wil niet zeggen dat, hoewel zijn macht beperkt is, zijn macht nog wel groot is. En hij dus tot grote dingen in staat is. En ook straks, ook in tot grote dingen in staat zal zijn. En het wonderlijke is dat de Heere dan ook hem de ruimte zal geven om die grote tekenen en wonderen te doen. Het lijkt wel alsof de Heere de teugels laat vieren enigszins. Maar laten we nou even doorlezen, want anders dan gaat u misschien vreemde conclusies trekken. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. En waarom gaan ze dan verloren? Wel, dat staat erachter, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Dat is het principe. Elk mens had behouden kunnen worden. Het gaat hier niet om mensen die dat niet konden, maar die niet wilden. En zij dus vervolgens die waarheid niet hebben aanvaard, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. En dan vervolgens, dan is er een lijn, een grens gepasseerd. En dan lezen wij in vers 11, daarom zendt God hun een dwaling. Niet Satan zendt hun een dwaling, God zendt hen een dwaling. Ziet u dat? Die bewerkt dat zij de leugen geloven. God verhardt het hart. God zendt een dwaling, hè? Die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. En dat is in feite wat we dan ook zien bij Farao, die zijn hart heeft verhard. Die de gelegenheid heeft gehad, hè, om zich te bekeren, maar uiteindelijk niet de liefde heeft gehad, niet de liefde heeft aanvaard, waardoor hij, ook hij en ook het volk van Egypte, behouden had kunnen worden. Een belangrijk principe, wat we dus hier vinden in Exodus 4, en wat we dus ook elders in de schrift ook verder terugvinden, en uiteindelijk ook kenmerkend zal zijn voor Gods toekomstig handelen met de volkeren der aarde, met degene die zich dus bewust tegen de Heere en zijn gezalfde, om met de woorden van Psalm 2 te spreken, zich verzetten. En dan lezen wij in vers 22, dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Is dat niet een opmerkelijke uitspraak die de Heer hier doet? Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Het begrip zoon, broeders en zusters, en met name het begrip eerstgeboren zoon heeft de betekenis van de erfgenaam. De zoon is de erfgenaam. De eerstgeborene met name is degene die treedt in het erfrecht van zijn vader. Hij is de erfgenaam. Er is eigenlijk een prachtige positie die God dus aan Israël gegeven heeft. Israël is de erfgenaam van God. En we zullen dan ook zien, en we hebben dat, dacht ik, vanmorgen of gisteravond ook al even gezien, dat ook straks ook de volkeren, ook de rijkdommen, naar Israël zullen brengen. Hè, de volkeren, hè, die hun akkers zullen verzorgen, hè, en hun vee zullen weiden, enzovoort, enzovoort, zodat dat volk vrij zal zijn, hè, om een volk te zijn van koningen en priesters. Hè, een koninklijk priesterschap lezen wij in Exodus 19, vers 6. Vervolgens dus ook dat de volken dus ook hun rijkdommen ook ter beschikking zullen stellen van Israël. Zoals we dat ook gisteren hebben gezien, dat als dat volk dan uit Egypte vertrekt, verlost wordt, dat dan ook zij met allerlei rijkdommen, goud en zilver en kledij enzovoort enzovoort, worden overladen. Israël is de erfgenaam. Het heeft een bijzondere positie onder de volkeren der aarde. God heeft natuurlijk ook de andere volkeren lief. Laat dat duidelijk zijn. Maar hoe dan ook, Israël is en blijft een erfgenaam. De eerstgeboren zoon te midden van de volkeren. En als eerstgeborene hebben zij dus ook het erfrecht, het eerste erfrecht op alle zegeningen die God aan Abraham gegeven heeft. In Abraham zullen alle volkeren der aarde gezegend worden, maar Abraham en zijn nageslacht zijn de erfgenaam, de eerste erfgenaam van die belofte. In en door overigens de Heer Jezus Christus, want hij is de erfgenaam. Maar het is wel eens interessant om bijvoorbeeld zo'n tekst die we nog wel eens vaak aanhalen uit Romeinen 1 vers 16, weet je wel, het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor in ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En vooral eens afvragen, waarom staat dat er nou eerst de Jood? Wel omdat dit het volk is, broeders en zusters, dat God heeft uitverkoren als zijn eerstgeboren zoon, als de erfgenaam. De erfgenaam aan wie hij zijn woord heeft toevertrouwd, want zo gaat het met erfgenamen, hè? Die krijgen eigenlijk alles, die ontvangen alles. Zij hebben dat woord ontvangen. Hunne zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar lees ook eens in Romeinen 9 wat dat volk allemaal heeft ontvangen aan voorrechten. Paulus die somt het op in Romeinen 9. Hij zegt dan, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen, daar heb je het. Aanneming tot zonen, de erfgenamen. Hunner is de heerlijkheid, Romeinen 9 vers 4, de verbonden, de wetgeving, de erediensten, de belofte. Hunner zijn de vaderen. En dan ja, het hoogste, de climax. Paulus werkt hier inderdaad op naar een climax. Het hoogste is dat wat het vlees betreft de Christus is boven alles. God te prijzen tot in eeuwigheid. Israël is de eerstgeborene, de erfgenaam. Zij zijn degene die al die voorrechten toekomen. Betekent dat dus dat een Jood dus al behouden is? Want dat is namelijk wat je dan veel hoort. Ja, het is toch het verbondsvolk, dus waar maken jullie je zorgen over? Jullie zijn eigenlijk zo druk met die Bijbelverspreiding, maar het is eigenlijk een beetje overbodig, want zij zijn toch het volk van God? Ja, maar het is opmerkelijk dat ondanks het feit dat zij al die voorrechten hebben, dat de Heere, dat Paulus toch zegt, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Weet u? En dan zegt hij, ik zou zelfs wel van wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers. En dan laat hij zien hoe eigenlijk het als vanzelfsprekend eigenlijk zou moeten zijn dat de erfgenaam onder de volkeren, de eerstgeborene, dat die ook, ja, ook met God verzoend zouden moeten zijn. Want hunner is de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden. Het komt allemaal hun toe. Alleen, het is alles in en door Christus. En als Christus wordt verworpen, ja, dan gaat het uiteindelijk, hoewel zij dan de eerstgeborenen zijn, uiteindelijk toch aan hen voorbij. En dat is in feite de smart die de apostel Paulus hier uitspreekt in Romeinen 9. En dan notabene zegt, en daarin is hij dan ook weer een beeld van Mozes, ik zou zelfs wel verbannen wensen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Want op een gegeven moment zegt Mozes ook, als de Heere zijn toren over dat volk wil laten komen naar die zonde van het gouden kalf, dat dan zegt Mozes, nou Heere, delg mij maar uit dat boek. En zo zien wij dat in feite zowel Mozes als Paulus natuurlijk ook weer typen zijn van Christus. Want hij is uiteindelijk die weg gegaan van de dood. Hij is die Godverlatenheid ingegaan. En hij is inderdaad van God verbannen geweest. Denk aan die 3 uur op het kruis toen hij het heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wel, we hebben nu steeds eigenlijk gesproken over Mozes, een type van Christus. En nu zou ik eigenlijk een paar voorbeelden willen noemen dat ook Israël en Christus eigenlijk heel veel verwantschap met elkaar hebben, heel veel overeenkomsten zijn met elkaar. Nou, het eerste wat ik u noemde is natuurlijk de eerstgeborene. Israël is de eerstgeborene, zegt de Heere. Mijn eerstgeboren zoon. En exact hetzelfde zegt de Heer Jezus natuurlijk van de Heer Jezus Christus. Hij is mijn eerstgeborene. Hij is vervolgens ook, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, weet je wel. Maar als enige geboren zoon is hij ook, en als eerstgeborene, heeft hij ook het erfrecht. Israël, hebben we net over gesproken. Maar natuurlijk ook Christus. Hij is dé erfgenaam. Vandaar ook dat Paulus ook aan de Galaten ook schrijft, dat God zijn belofte geeft aan Abraham. En zijn zaad. En dan zegt Paulus, ja, let wel, er staat niet zaden, maar er staat zaad, enkelvoud. Dus de erfgenaam van de belofte is Christus. Ziet u? En wij zijn met hem mede-erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zoveel teksten die dat ondersteunen. Opmerkelijk dat beide verblijven in Egypte. We lezen in Hosea 11 vers 1 dat de Heere zegt door de mond van Hosea, toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Een bekende tekst. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat als Jozef en Maria met het kind Jezus in Egypte verblijven tot de dood van Herodes, dan haalt Matthäus ook deze tekst ook aan. Het is van toepassing op Israël. Israël dat een kind was, dat ik heb lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het begon met een kind, maar we hebben gezien in Egypte is dat tot een volk geworden. De kraamkamer hebben we het wel genoemd, hè, Egypte. Maar die explosieve bevolkingsgroep, groei heeft plaatsgevonden. Daar werd het tot een zoon. En zo zien wij dat uit Egypte de Heere zijn zoon geroepen heeft. En opmerkelijk dat Matthäus, als u het wil noteren, Matthäus 2 vers 15, dit dan ook weer toepast op de Heere Jezus. Wat ook opmerkelijk is en wat denk ik wat minder bekend is, is dat zowel het volk Israël als ook de Heere Jezus, beide worden aangeduid met de naam Israël. Wist u dat? Gaat u maar eens met me mee naar Jesaja 49. We hebben heel wat namen, hè, van de Heere Jezus in de schrift. Zouden we ook nog eens een conferentie kunnen houden. Dat hebben we al een hoop thema's bij elkaar bedacht, hè. Moet ze maar eens een bijbelschool beginnen. Jan Hendrik, wat vind je? Hij zegt geen ja. Nou, in ieder geval.
Hij zegt ook geen nee.
Hij zegt ook geen nee. Nee, zo is dat. Zo is dat. Nou, Jesaja 49. Nou, kijk eens, Jesaja 49. Hoort naar mij, gij kustlanden, en luistert gij natiën in de verte. De Heer heeft mij geroepen van mijn moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan, heeft hij mijn naam vermeld. Wie spreekt hier? Wel, naar mijn overtuiging niemand anders dan de Messias, de Heer Jezus. En hij maakte mijn mond als een scherp zwaard, in de schaduw van zijn hand verborg hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak hij mij. En hij zeide tot mij, gij zijt mijn knecht Israël, ziet u dat? In wie ik mij verheerlijken, ik zal verheerlijken. En laten we maar even doorlezen, want misschien heeft u nog een beetje twijfel dat het hier toch niet gaat over de Messias. Laten we even doorlezen in vers 4. Doch ik zeide, tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel mijn recht is bij de Heere en mijn vergelding is bij mijn God. Maar nu zegt de Heere die mij van de schoot aan vormde tot knecht, om Jacob tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te doen worden. Ik werd geëerd in de ogen des Heren en mijn God was mijn sterkte. Hij zegt dan, is het te gering dat gij mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van Israël weder terug te brengen? Ik stel u dan tot een licht der volken, opdat mijn heil reiken tot het einde der aarde. Ja, dat is ook toepasselijk op het volk Israël, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over niemand anders dan de Messias van Israël. En de Messias, de Heer Jezus, die hier dus wordt aangeduid als, door de Heere wordt aangeduid als, gij zijt mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Wonderlijk dus, die parallellen die de schrift aangeeft met betrekking dus tot de Heer Jezus en het volk Israël. Nou, we hebben net eigenlijk ook al gezien, hè, in het gedeelte wat we net lazen, hè, mijn knecht Israël. En inderdaad, de Heere wordt ook, mijn knecht Israël, dan gaat het dus om de Messias. Maar inderdaad ook, Israël wordt ook Gods knecht genoemd. Jesaja 41 vers 8, hè, maar gij Israël, mijn knecht Jacob die ik verkoren heb. En daar gaat het, het volk is de knecht. De knecht van de Heere. En in feite zien we dus ook weer datzelfde weer in Jesaja 42. En daar gaat het weer over de Heer Jezus. Zie mijn knecht die ik ondersteun, Jesaja 42 vers 1. Mijn uitverkoren in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Daar gaat het weer over de Messias, de Heer Jezus. Die dan weer wordt aangeduid als de knecht. Als de knecht des Heeren. Dat heeft trouwens nogal wat tot verwarring geleid. Want binnen, over het algemeen, de Joodse uitlegkunde, om zo te zeggen, de Joodse verklaring van Jesaja 43, zegt men, ja kijk, dat is Israël. Hè. Wij zeggen, daar gaat het over de Messias. Maar als je daar met rabbijnen over spreekt, dan zullen ze dat afwijzen. En dan zullen ze zeggen, nee, wij zijn die leidende knecht des Heren. Wij hebben in plaats van de volkeren der aarde dat lijden van God ondergaan. Kijk maar hoe onze geschiedenis een geschiedenis is vol van lijden. Maar het mag duidelijk zijn, en natuurlijk dat als je Jesaja 53 echt bestudeert, dat je ziet dat het daar niet om een volk gaat dat voor de volkeren der aarde heeft geleden, maar dat het in feite gaat om niemand anders dan de Heer Jezus, de knecht, de leidende knecht des Heren, die in de eerste plaats geleden heeft voor zijn eigen volk. De zonde van mijn volk is het op hem gekomen. Ami staat er, enkelvoud.
Het wordt geloof ik in de synagoge nooit gelezen.
Nee, Jesaja 53 wordt in de synagoge nooit gelezen. Nee, nee, dat klopt. Ja. Maar het is natuurlijk tegelijkertijd wel weer zo, en dat is ook weer een vergelijking tussen Israël en de Heer Jezus Christus, voor beide geldt door lijden heen tot heerlijkheid. Denk maar, Jesaja 53 vers 11, om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Het is door een moeitevol lijden dat Jesaja beschrijft van de Heer Jezus, dat kruislijden en alles ook wat daaraan vooraf gegaan. Het is een moeizaam lijden geweest, een zwaar lijden geweest, een moeitevol lijden geweest. Maar daardoor heeft dan de rechtvaardige, hij is de rechtvaardige, mijn knecht de rechtvaardige, vele rechtvaardigen gemaakt. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Jesaja 53 vers 11. En zo weten we dat als het gaat ook om de toekomst van Israël, het uiteindelijke herstel van Israël, dat daar ook een lijden aan vooraf gaat. Denk aan de woorden van Jeremia 30 vers 7. Wee, want groot is die dag zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Een tijd van benauwdheid voor Jacob. Het is door de benauwdheid heen dat de Heere dat volk in de toekomst ook zal verlossen. En dat zien we natuurlijk ook uiteindelijk als we verder lezen in de uittocht uit Egypte. Dan zien wij ook dat het eerst dat volk in een ontstellende verdrukking komt. Het zijn weerszijden, hebben ze daar die bergwanden. Achter zich komen de legers van Egypte aan en voor ze is de Schelfzee. Dus ze kunnen geen kant uit. En dat is de benauwdheid, maar zegt ook Jacob, of zegt de Heere, uit die benauwdheid zal hij dan ook verlost worden van lijden tot heerlijkheid. En we zien dat zowel bij het volk als ook bij Christus. En beide zijn natuurlijk ook gesteld tot zegen van de volken. We hebben het al even gezien, Jesaja 59. Het is te gering dat gij mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil rijke tot de einde der aarde. En zo is natuurlijk uiteindelijk ook Israël bedoeld, ook als een licht, om een licht te zijn onder de volkeren. Dat is hun bediening, dat is hun roeping, dat is eigenlijk hun missie. Ook al staan ze er zich vandaag aan de dag op voor dat zij zeggen altijd, ja, jullie christenen zijn missionair, maar wij zijn niet missionair. En dan slaan ze zich bijna een beetje op de borst, van wij zijn toch wel anders als jullie. Maar dan zeggen wij vaak, ja, maar het is wel jullie opdracht. Jullie hadden eigenlijk ons werk moeten doen. Want jullie zijn in feite de missionarissen. Jullie zijn eigenlijk aangesteld om een licht onder de volkeren te zijn. Wel, en beide zijn natuurlijk bestemd om God te verheerlijken. Denk aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 17 vers 1. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en hij zei, de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijken. En zo is het in feite ook met Israël. Het is, volk is geroepen, is bedoeld om God te verheerlijken. Overigens het woord Juda, of Joods, laten we daarmee beginnen, is afgeleid van het woord Juda. En de naam Juda is afgeleid van het woord Yada. Dat betekent God loven. Dus eigenlijk, in het woord Jood ligt opgesloten. Het is vaak een scheldnaam, helaas. Wij zijn zelfs voorzichtig om het woord Joden in ons blad te gebruiken. Wij spreken vaak over Joodse mensen. En waarom? Omdat het de connotatie heeft, hè, van inderdaad iets negatiefs. Hè. Het woord Jood heeft een negatieve lading gekregen. En dat proberen we natuurlijk in ons blad en ook in onze spreekbeurten zoveel mogelijk te vermijden. Maar het is eigenlijk raar dat je moet spreken over Joodse mensen. Je spreekt ook niet over Franse mensen of over Engelse mensen of over Nederlandse mensen. Je spreekt over Fransen, over Engelsen, Nederlanders. En het wonderlijke is als je komt, hè, op het terrein van het volk Israël, dat je merkt eigenlijk al dat dat woord, wat eigenlijk een prachtig woord is, wat eigenlijk betekent Godlover, hè, dat eigenlijk al een woord is wat zo beschimpt is, hè, wat eigenlijk al zo beladen is. Dat het eigenlijk al zo vervuild is dat het de connotatie heeft van iets negatiefs. Iets minderwaardigs. Ja.
Ervaren de Joden dat zelf ook zo?
Nou ja, als je luistert naar wat er gisteren zo is verteld, dan krijg je wel die indruk. Ik denk zelf... het is een goede vraag waar ik eigenlijk nog nooit zo goed over heb nagedacht. Maar dat is het mooie met dit soort vragen. Ik denk dat in de Joodse pers men wel degelijk over Joden spreekt en niet over Joodse mensen. Ja, dus die voorzichtigheid is denk ik bij ons meer als dat men die voorzichtigheid heeft onderling. Maar goed, onder elkaar kunnen zij ook andere dingen zeggen en schrijven als dat wij dat doen. Wij schrijven ook het woord Jood ook altijd met een hoofdletter, terwijl de Joodse pers dat weer niet zal doen. Daar is ook heel veel over te zeggen. Hè? Want, nou goed, dat maar even terzijde. Ja. Ja, en dan, als dan de Heere Farao gewaarschuwd heeft zijn eerstgeboren zoon te doden, broeders en zusters. Of de Heere, ja, die Farao gewaarschuwd heeft dat hij zijn eerstgeboren zoon zou doden. Als Farao niet bereid zou zijn om de eerstgeboren zoon van de Heere te laten gaan. Dan gebeurt er iets wonderlijks in deze geschiedenis en daarmee gaan we dan ook afsluiten vanavond. Want wie wordt er ineens met de dood bedreigd? Mozes. Dat zou je eigenlijk niet verwachten, hè? Maar het staat er wel. En daarmee gaan we ook afsluiten. Vers 24. Onderweg nu in een nachtverblijf van Exodus 4 kwam de Heere hem tegemoet. En zocht hem te doden, dat is merkwaardig. Kijk, dat de farao hem wilde doden, dat mag ons als vanzelfsprekend inmiddels wel zijn gebleken. Maar dat hier dus de Heere Mozes wilde doden. En het is opmerkelijk dat als dat gaat gebeuren, dat Zippora meteen weet wat haar te doen staat, broeders en zusters. Namelijk, er was iets over het hoofd gezien. En dat was de besnijdenis. De zonen van Mozes waren niet besneden. En het is heel opmerkelijk dat Zippora dan dat doet. Want het niet besneden zijn heeft de dood tot gevolg. Laten we maar eens heel even gaan naar Genesis 17, want we vinden dat feitelijk al in een heel vroeg stadium. In Genesis 17 vanaf vers 10. Waar de Heere dan zegt tot Mozes, tot Abraham. Dit is mijn verbond dat gij zult houden tussen mij en u en uw nageslacht. Dat bij u al wat mannelijk is besneden wordt. Gij zult het vlees van uw voorheid laten besnijden. En dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen mij en u. Besnijdenis is een teken van het verbond, broeders en zusters. Ja, tussen dus de Heere en zijn volk Israël. Laten we daar geen twijfel over hebben. Wie 8 dagen oud is, zal bij u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is, ook hij moet besneden worden. Wie in uw huis geboren is en wie door u voor geld gekocht is, moet voorzeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. En de onbesnedene, de man namelijk die het vlees van zijn voorheid niet laat besnijden, die zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Hij heeft mijn verbond verbroken. Ziet u dat? Dat is de wet, hè? Als de Heere zijn geboden geeft, dan voegt hij daar direct ook uitermate ernstige sancties aan toe. Iemand die dat verbod overtreedt, die man, of degene die daarvoor verantwoordelijk is, en die dus eigenlijk ook nalaat zijn zoon te besnijden. Ja, in feite, ja, die onder de wet verdient hij de dood. Daarbij komt dat eigenlijk alles, die hele geschiedenis van die verlossing uit Egypte, die gaat naar een climax. Hè? En die climax is het Pascha, weet je wel? Dat is eigenlijk het moment. Hè? Als dan vervolgens dan die eerstgeborenen sterven van Egypte, dan weet u dat die verderver, engel, die gaat die huizen van die Egypten, van die Israëlieten voorbij, op voorwaarde van. Namelijk dat het bloed is aangebracht. De bovendorpel en de beide zijposten. Maar let u nou eens op, in Exodus 12 vers 48. Let u nou eens op, alsof u niet oplet. He? Het is wat. Het begint nog brutaal te worden. Exodus 12 vers 48. En dan gaat het dan over de nadere bepalingen in zaken het Pascha. En dan staat er in Exodus 12 vers 48. Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de Heere het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht die bij hem behoort besneden worden. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren. Hij zal gelden als in het land geboren. Ziet u? Dus om aan het Pascha deel te willen nemen, en eigenlijk om dus ook inderdaad aan die verlossing deel te kunnen nemen, is een belangrijke voorwaarde. En dat is dus in feite dat hier dus ook, ja, dat, ja, dan ook die besnijdenis moet plaatsvinden. En het opmerkelijke is dus dat wij hier lezen dat, ja, Mozes dus met de dood wordt bedreigd. En broeders en zusters, dat laat weer opnieuw zien dat God niet een God is van aanzien des persoons. Het is niet om Mozes, hè, dat de Heere daar dan anders mee handelt. Nee, ook Mozes valt onder die wetgeving. En ook Mozes dient dus daar, ja, dat volkomen te gehoorzamen. Er is voor Mozes ja, niet een verlichtende omstandigheid of iets dergelijks, omdat hij Mozes is. Nee, hij wordt daar dus met de dood bedreigd. En dan is het eigenlijk heel bijzonder, en laten we hier toch maar eventjes de herziene Statenvertaling dan gebruiken. Die is wat completer, denk ik. Dan staat er in vers 25, althans zo geeft de herziene Statenvertaling dat. En weer toen nam Zipporah een vuursteen, een mes, en besneed de voorhuid van haar zoon. En zij wierp die voor Mozes voeten en zei: werkelijk, je bent mijn bloedbruidegom. En toen liet hij, de Heere, hem met rust. En vanwege de besnijdenissen, meervoud, zei zij toen: bloedbruidegom. Er moest bloed vloeien. En ja, het is eigenlijk heel opmerkelijk dat dus Zipporah, die naar alle waarschijnlijkheid ook niet daarin is opgevoed, in die traditie van in die inzetting, hè, van die besnijdenis, dat zij toch dus die besnijdenis ter hand neemt. Waarom Mozes dat niet doet, dat weten we niet. Het zou zo kunnen zijn dat is voorzichtig, misschien een beetje speculeren. Maar dat de Heere die hem zocht te doden, dat dat misschien al een bepaald proces is geweest in zijn lichaam, waarin hij eigenlijk de dood nabij kwam, gaandeweg de dood nabij kwam. En dat dat feitelijk het moment ook is geweest dat Zipporah zich bewust is geweest, de schrift zegt het niet, maar dat lijkt mij zo te kunnen zijn gegaan. En Zipporah dus zich bewust is dat dezegene waar God dus zijn volk door zou verlossen en nu de dood nabij was, wat was er mis, wat moest er gebeuren? En dat is vaak zo hè, in je leven, als op een gegeven moment de druk toeneemt, als op een gegeven moment de dingen helemaal ja, uit de hand dreigen te lopen of wat dan ook, hè, dat je ja, je gaat afvragen wat is hier gaande, wat is hier, hè, wat gebeurt hier? En dat is feitelijk dat Zipporah dus op dat moment kennelijk het bewustzijn heeft gehad, er gebeurt hier iets wat eigenlijk niet zou moeten kunnen, want Mozes, door wiens hand de Heere dat volk zou verlossen, Mozes die nu dreigt te sterven, en kennelijk dat Zipporah zich dan ook bewust is, dat zij dan degene is die dan ook dit ter hand moet nemen. En ja, daarmee dus in feite niet alleen Mozes, maar ook ja, de zonen dan ook, ja, heeft het leven heeft gered. En broeders en zusters, en daar sluiten we dan ook mee af. De besnijdenis, dat is een teken van het verbond. En dat mag duidelijk zijn dat de besnijdenis eigenlijk ook alles te maken heeft met, ja, met het oude wat weggedaan moet worden. Niet hij is een Jood, hè, zegt Paulus, die in het die de besneden is, maar die het in het verborgen is. Dat is eigenlijk de ware besnijdenis. Het gaat om de besnijdenis van het hart. En het eerste verbond, ja, we hebben gezien het teken van het eerste verbond, dat was de besnijdenis. De uiterlijke besnijdenis. Maar de uiterlijke besnijdenis heeft natuurlijk is een beeld, draagt een beeld in zich van hoe de Heere dan ook eigenlijk ja, bedoeld heeft om zijn volk te verlossen. Niet alleen fysiek te verlossen uit Egypte, maar uiteindelijk ja, om dat oude weg te doen. Niet een besnijdenis alleen van het uiterlijke vlees, maar een besnijdenis van het hart. En Zipporah noemt hem de bloedsbruidegom. En zo zien wij eigenlijk dat, ja, ook in dat opzicht, we daarin ook weer een beeld zien van Christus. Hij is de bloedbruidegom. Hij heeft in feite dat bloed doen vloeien op het kruishout van Golgotha. Op grond van zijn bloedstorting is er inderdaad die besnijdenis des harten mogelijk. Oftewel, zou je kunnen zeggen, de wedergeboorte van Israël. Want laten we, en daar gaan we afsluiten, maar eens naar Ezechiël 36. En daar zien wij ook hoe zich dat dan ook in de toekomst weer zal herhalen. Ezechiël 36. En we weten hè, dat als de Heer Jezus, terwijl hij het opzoekt, mag ik dat nog wel even zeggen. Als de Heer Jezus hè, de beker zo vlak voor zijn sterven hè, doorgeeft aan zijn discipelen op die laatste hè, sederavond. Hè, dat hij zegt, dit is de beker hè, ja, van het nieuwe verbond. Hè, het bloed dat voor u vergoten wordt. Hè, dat is de basis. Er moet bloed storten. En hij heeft zijn bloed gestort. Hè, waardoor dus ook dat nieuwe verbond in werking kon treden. En waardoor dus ook de verlossing van het volk hè, tot stand gebracht zal worden. En dus ook ja, ook dat hart van dat volk besneden kan worden. Ezechiël 36 vanaf vers 22, en daar sluiten we dan mee af. Daarom zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere. Niet om uwentwil doe ik het, o Israël, o huis Israëls. Dat dachten wij altijd, dat het om ons gaat. Hè? Of dat het om Israël gaat, nee. Het gaat niet om u, het gaat niet om mij. De Heere zegt, het gaat ook niet om u, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam. Het gaat God altijd om dat hij verheerlijkt wordt. Om mijn heilige naam, zegt de Heere tot zijn volk, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wie gebied gij gekomen zijt. Harde woorden die de Heere hier spreekt tot zijn volk. En dan zegt hij, vers 23, ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. Dat is ook het gebed van het Onze Vader, hè? Uw naam worden geheiligd. Dat is het gelovig overblijfsel, wat dan ook dat Onze Vader zal bidden, hè? Opdat uw naam worden geheiligd. Hè? Zowel in de hemel als ook op de aarde. Dat zal ook straks, hè, ook plaatsvinden. In de hemel en op de aarde zal die naam geheiligd worden. En dan vervolgens staat er, en de volken zullen weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere Heere. Hij heeft hen gesteld ook tot een licht voor de heidenen, voor de volkeren. Dat licht dat uit Israël straks zal gaan. Luidt het woord van de Heere, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de heilige zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw afgoden zal ik u reinigen. Dat is niet iets wat Israël zelf kan, maar dat zal de Heere aan hen doen. En dan komt het, de besnijdenis. Een nieuw hart zal ik u geven. Ziet u dat? En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen, en daar heb je de besnijdenis, althans de betekenis van de besnijdenis. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik u in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Dat was onder het oude verbond niet mogelijk. We weten hoe voortdurend eigenlijk zij daartoe niet in staat waren. Maar als de Heer inderdaad dat volk dan ook verlost zal hebben, als hij hun gereinigd zal hebben van hun afgoden, als hij hun een nieuw hart gegeven heeft, een nieuwe geest, hè, en dat stenen hart uit hun verwijderd heeft en daar een vlees en hart voor in de plaats gegeven heeft, hè, dan zal inderdaad dat volk in zijn inzettingen wandelen en naastig mijn verordeningen onderhouden. En dan staat er vers 28, broeders en zusters, want dan is het volk inderdaad klaar, hè, ook gereed gemaakt om ook dat heilige land dan ook binnen te gaan. Dat heilige land ook, hè, te beheren zoals de Heere dat ook bedoeld heeft. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En wat een geweldige tijd zal dat zijn. Als inderdaad dat volk is verzoend met de Heere. En dan ook die wedergeboorte heeft plaatsgevonden. En die besnijdenis van het hart een feit is geworden. Ja, dan zal dat volk inderdaad weer in gemeenschap leven met de Heere. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En de Heere, zoals we hebben gezien, die zal dat alles doen om zijn grote naam. En dan, ja, kom ik eigenlijk weer terug bij waar we onze eerste studie mee zijn begonnen. Weet je het nog? Het is uit hem, het is door hem en het is tot hem. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.